wordt er wel eens een keer door een ploegleider met de vuist op tafel geslagen. What the fuck doen jullie?
Dit is Wegkletsen met Ellen van Dijk en Roxane Kneteman.
Het is kort, krachtig.
Precies zoals we zijn.
Echt zoals we zijn, puur.
Ja, ja, zo kan hij wel weer. Het is ook maar gewoon de 120ste podcast over wielrennen, hè?
Ik vind dit geweldig. Jij weet hoeveel ik van mannen hou.
Nee, het gaat over vrouwen. Vrouwenwielrennen. Dit is Wegkletsen, een half uurtje podcastgenot aangeboden door Roxane Kneteman en Ellen van Dijk. Oké, we zijn begonnen.
Oh, nu al.
Ja, tuurlijk, hij staat aan.
Nou,
boeiend.
Ja. Leuke eerste etappe, toch?
Heerlijk, echt. Ik had die eerste 2 uur niet willen missen.
Nee. Ik zat naar je te luisteren en wij dachten allebei... Nou, nu ben je door al je gesprekken voor de rest van de week heen. Ja,
bereid
je zei het ook.
Ja. Bereid ik me dus een keer voor op een tour of op een etappekoers... ben ik door al mijn stof heen.
Ja. Nou, maar ik vond het wel heel interessant. Jullie hadden een mooi verhaal over Jenny Riesvets. Zeg ik dat goed?
Ja.
De mountainbikester uit Zweden.
Klopt.
Ja, dat is een heel bijzonder verhaal.
Let erop. Nummer 211 van Hightech.
Ja, let haar op. Voer die druk even op voor haar vooral. Want dan schijnt ze heel goed tegen te kunnen. Ja,
nee, dit is een beetje gemeen.
Ja.
El, dit is gemeen.
Nee, dit is heel gemeen. Maar ik...
Dit is gemeen.
Ja. Dat klopt.
Ja. Nee, maar je moet even het verhaal vertellen, Rox. Dat is een heel mooi verhaal.
Ja. Ik ga de naam ook goed uitspreken. Riesvets. Jenny Riesvets.
Riesvets, toch?
Riesvets?
Riesvets.
Oh, nee. Okay. Staat er. Andries zei Riesvets.
Oh,
nou ja, klinkt sowieso leuker.
Riesvets. Okay. Is een 29-jarige Zweedse renster. En is Olympisch kampioen op de mountainbike geworden in 2016 in Rio. Toen was ze natuurlijk uberjong. Ze is nog steeds jong, maar toen was ze echt jong. En uit het niets werd zij Olympisch kampioen mountainbike. En toen kwam er heel veel op haar af. En naast de hele leuke dingen die op je afkomen, een gouden medaille... en heel veel sponsorcontracten, kwamen er dus ook heel veel druk op haar.
Ja.
En zij is dus in een soort van mentale, ja, toch wel depressieve modus geraakt... waar ze zelfs op een gegeven moment niet wist of ze wel verder wilde in het leven. En in datzelfde jaar hadden wij natuurlijk, of had ik een ploeggenootje, Pauline van Rampervaux... waar ook heel veel druk op zat. Wereldkampioen op de weg, wereldkampioen in mountainbike, wereldkampioen in het veldrijden. Heel Frankrijk dacht gewoon dat zij alles moest winnen en zou winnen.
Maar dat is echt moeilijk voor te stellen voor mensen, hoor. Wat dat met je kan doen, denk ik. Als je zoveel verwachtingen hebt, als je zo goed bent op zo'n jonge leeftijd. Ja, dat is echt niet voor te stellen wat dat mentaal met je doet.
Nee, en natuurlijk dan heb je ook nog je eigen verwachtingen.
Ja, niet te vergeten.
Nee, en je begint, ik hoop in ieder geval dat iedereen zo begint met wielrennen. Omdat je het heel erg leuk vindt. En dan in ene is wielrennen helemaal niet meer leuk. Of voor haar was het dan het mountainbiken niet meer leuk.
Het leven zelfs niet meer, blijkbaar.
Nee, was het leven eigenlijk niet meer leuk genoeg. En dat is natuurlijk... Ik merk nu zelfs, nu ik het weer nog Andries vertelde met mij in de uitzending... maar het nu ook weer tegen jullie vertel. Ik vind dat... Ja, echt ontzettend zielig en triest. En ik weet nog in 2016, daarom over Pauline van Rampervaux, die had dat dus ook. Die was gewoon mentaal helemaal in elkaar gezakt.
Ja.
Zo'n grote renster. En die heeft toen besloten dat ze niet meer op de weg wilde fietsen.
Ja.
Maar alleen in mountainbike. En vooral heel erg proberen het plezier terug te vinden en voor het plezier te fietsen. Toen heeft ze ook een tatoeage in haar nek laten zetten. Life is a joke. Dus Prevo.
Okay.
Nou ja, goed. Ik weet niet of het helemaal een joke is, maar het zegt wel iets over, denk ik, wat zij in die tijd heeft opgestoken en hoe zij gegroeid is. Maar Jenny, nummer 211, start hier de Tour.
Ja, daar ging het om.
Nee, over mentaal.
Ja, maar dat is wel echt iets, want als iemand wint, dan zie je alleen maar dat iemand heel blij is. En dan denk je, wow, die heeft daar eindeloos naartoe gewerkt, keihard voor gewerkt en die wordt heel blij. Wat een fantastisch leven. Nou, rest van het leven gelukkig. Maar je ziet natuurlijk heel vaak dat eigenlijk helemaal niet zo is. Ik kan er zelf ook een beetje over meepraten.
Ja, want hoe voelde jij je na je eerste wereldkampioenschap tijdrijden?
Ja, de volgende ochtend dacht ik al van... Huh? Maar ik voel me helemaal niet zo blij. Waarom ben ik niet blij? Ik was die dag super blij en helemaal in extase en super vol adrenaline. En de volgende ochtend word je wakker. En dan denk je, oh ja, dan zeggen ze allemaal... Nu ligt die medaille voor je. Heb je dat magische gevoel? Ik had het totaal niet. Ik dacht, oh... oh, en nu dan? Maar ik heb dat helemaal niet. En dan begin je beide schuldig te voelen. Dat je denkt, maar waarom heb ik dat niet? Ik heb toch alles wat ik wat
je voor getraind heb.
Ja, wat ik al die tijd wilde. En dan begin je heel erg aan jezelf te twijfelen. En wat is er dan mis met mij? En dit zijn wel verhalen die ik wel van andere sporters herken. Dus dat, ja, het is iets wat voor de buitenwereld denk ik heel moeilijk te bevatten is. Maar voor topsporters zelf een heel herkenbaar verhaal is.
Nou ja, voor mij heb ik je zelfs een keer horen zeggen dat je in 2013, klopt dat? Ja. Dat je wereldkampioen werd in Florence. Eigenlijk dat jaar ook helemaal niet in je trui durfde te trainen.
Nee.
Dus
nee.
Dat jaar ging op een gegeven moment voorbij.
Ja.
Zonder dat jij echt genoten had. Terwijl elke renster, dat is, nu maak ik het ook weer lekker zaligmakend. Ja. Wil natuurlijk dag en nacht in die trui rondlopen.
Ja.
Maar jij durfde dat niet. Of je voelde je... nu vul ik het in. Waarom durfde je dat niet?
Nou, ik ging daar wel eens in trainen. En dan gingen mijn trainingen vaak totaal... gewoon helemaal niet zoals ik wilde. Dus dan op dat moment dat ik die trui aan had... dan haalde ik totaal mijn wattages niet. En dan dacht ik, wat ben ik ook voor flutrenster. En dan rijd ik hier een beetje stoer in zo'n wereldkampioen trui rond. En ik kan het niet eens op mijn fiets laten zien. En ik voelde me daar zo verkeerd bij. Ik dacht, ik doe hem gewoon niet meer aan. Want wat moeten mensen dan niet denken? Ik kan niet eens zo en zoveel wat trappen alsof andere mensen dat zouden
echt
zien.
Naar kijken. Ja. Ik kijk daar altijd wel naar, want jij trapte.
Ja. Kijk, daar heb je het al. En dan denk je, doet zij zo'n trui aan.
Oké.
Ik zie het ook altijd meteen.
Ja. Nee, maar ja, dat zijn allemaal rare gesprekjes in je hoofd. En dat werd me toen echt te veel, ja. Ja.
Maar het is natuurlijk, je maakt altijd dat soort overwinningen. Een Olympische titel, een wereldtitel, een bepaalde wedstrijd. Je maakt het een soort van zaligmakend.
Ja.
Je denkt, dat is ook een soort van jezelf voor de gek houden. Als ik dat, weet je, ik doe dit er allemaal voor, want dan kan ik dat misschien winnen. Nou, dan is mijn leven echt
geslaagd. Ja.
Maar het leven slaagt niet door een overwinning meer of minder.
Totaal
het leven
niet.
Slaagt als je oké bent met jezelf. En dat is natuurlijk, dat is een bepaalde... Ja, ik heb onderzoek of ik heb mijn afstudeerproject gedaan naar persoonsvorming.
Ja.
En juist in die jonge jaren is het juist heel belangrijk dat je weet wie je bent, waar je voor staat. En uiteindelijk verandert dat allemaal. Maar zeker in talentontwikkeling wordt daar helemaal niet over nagedacht. Dus je bent alleen maar eigenlijk die wielrenster, of in dit geval voor ons dan wielrenster, of je bent die sporter.
Dat is ook heel overzichtelijk voor jezelf op dat
ook,
moment.
Maar wie ben je nog meer?
Ja.
En op het moment dat het dan nog meer druk komt, wat ben je dan als dat
Precies.
weg is en als het niet meer lukt? En dat zijn natuurlijk allemaal van die vragen die door iedereen zijn hoofd wel eens speelt.
Ja.
Alleen nu kijkt ook nog iedereen naar je. Want iedereen verwacht ook van je dat als je zo'n WK-titel wint of een Olympische titel, dat je ineens alles wint. Of misschien verwachten ze het niet, maar je denkt dat ze het verwachten.
Ja, ja.
Het is natuurlijk super triest dat die kant van de medaille hoor je heel weinig.
Ja.
Of zie je heel weinig. Want inderdaad,
Wel steeds meer.
Steeds meer sporters zijn daar gelukkig open over. En bedankt voor jouw openheid, El.
Ja, heel mooi. Heel prachtig dat je met ons wilt delen.
Ik gun jou ook die openheid.
Ja, dankjewel. Nee, maar leuk dat we opeens een hele andere zijtak hebben. Want het ging over de Tour de France. Maar even een filosofische zijwerkje.
Dit was eigenlijk de invulling voor de saaie uurtjes, toch? In de koers.
Ja. Ja. Nou, wij zouden zo de aflevering zo wegkletsen, denk je niet?
Oeh, ik denk echt dat mensen dan op een gegeven moment... Ja, mensen die denken ook echt dat ze altijd hun feedback naar je toe moeten sturen als je commentaar geeft.
Ja, wat krijg je dan te horen?
Ja, dat is wel,
je moet vaker je mond houden.
Je wordt betaald om je mond juist niet te houden.
En deze krijg ik ook heel vaak. Wat weet jij nou? Wat heb jij gewonnen dan?
Oh ja.
Oh ja.
Alsof net dat alsof het doet.
Dingen...
Dat is een drogreden.
Dat raakt me wel. Want dan denk ik, heb ik het zo vaak over mijn eigen dan? Of voor mij heb ik het helemaal niet over mijn carrière. Want ik zeg het nu ook. Jullie zien hoe ik kijk. Ik heb welke carrière, weet je wel?
Nou, jij hebt gewoon een carrière. Het maakt niet uit hoeveel wedstrijden je daar wel of niet in wint. En je hebt er heel veel ervaring in. En die kan je heel mooi overdragen op de tv.
Nou, dit vind ik ook heel lief dat je dit
zegt. Ja, wat zijn
Nee, maar kijk, ik ben niet iemand die, en dat ben jij ook niet, El, die nu heel graag wil gaan vertellen dat ik een keertje derde of vijfde of tachtigste dit en dit en dit ben. Ik neem mezelf eigenlijk niet al te serieus, want ik denk dat
van niet.
Makkelijk is om leven door te komen.
Precies.
Maar dan denk ik
nog
zo'n
een
opmerking.
Tussendoor.
Ja. Maar zo'n opmerking, dan denk ik, oké, dat klopt. Maar ik heb het wel allemaal zien gebeuren. Ja. Weet je? Alle acties zag ik wel altijd gebeuren. En daar leer je natuurlijk ook heel veel van.
Ja, nee, maar grappig. Ik vind, het is wel leuk om ook een beetje te weten hoe deze weken voor jou zijn, Rox. Want jij bent nu in Frankrijk geweest, 2 weken ongeveer. Of je ging even tussendoor weer terug. En dan ga je weer naar de radio en dan weer naar de tv. Avondetappen, analyses. Je bent echt overal. Je kunt er gewoon niet om je heen. Wegkletsen nu natuurlijk. En,
terwijl jij echt nergens te horen
bent. Nee, jij bent echt
stil.
Ja.
Ja.
Ik
ben
weg.
Doe jij de hele dag?
Ja. Nee, maar ik vroeg
fietsen.
Maar ik vroeg me af hoe dat dan voor jou is gewoon allemaal. En al die commentaren die je krijgt en reacties. En of je nu niet gewoon eigenlijk helemaal uitgewoon bent. Ongeveer net zo voelt als die renners in Parijs.
Ja, nee. Ik moet eerlijk zeggen, vorig jaar overviel het me allemaal wel. Want vorig jaar had ik ongeveer dezelfde drukte in de 4 weken als nu. Toen overviel het me echt. Ja. Toen de Tour de Femme begon, echt eigenlijk gebroken klaar. Ik sprak nog wel, maar ik was echt... als je boe op het verkeerde moment tegen me zei, kon ik huilen. Boe. Ja, nu dus niet.
Nee,
dus ik ben echt gesterkt.
Goede test.
En dit jaar...
Goed getraind.
Ja, maar dit jaar is het gewoon echt... Ik heb zulke toffe dingen mogen doen. En die vond ik zo ontzettend leuk. Ik was ook echt meer onderdeel van, dus het overkwam me niet. Ik had
het is ook
wel
niet
een soort...
meer zo nieuw als vorig jaar, scheelt ook al natuurlijk.
Ja, en ook wel het idee dat ik iets toevoegde. En dat had ik vorig jaar helemaal niet. Ik volgde een beetje, ik lachte af en toe. En dan dacht ik, nee, het zou wel goed zijn. Maar toen
kreeg je ook al heel veel positieve reacties.
Ja, ook wel veel negatief, maar ook wel wat positieve inderdaad. Maar dit jaar, ik kom er eigenlijk lekker makkelijk doorheen. Yeah. Ik was wel even, ik had één keer gingen wij bespreken voor, hey, hoe gaan we de podcast doen? Had ik even een kleine mental breakdown. Wow. Een kleine mental breakdown. Ben je meer kleiner?
Ja, klein. Hij was heel snel. Maar volgens mij na 1 maaltijd was hij alweer weg.
Ja, gewoon een beetje van voedsel en koolhydraten erin. En het gaat alweer beter.
En ik ben dit soort dingen gewend, hè?
Ja. Dus ik had een beetje een dipje. Ik dacht echt, ik kan niet meer. Ik weet niet hoe ik dit allemaal moet handelen. Ik miste Wim ook heel erg. En toen at ik even. Dat is dan ook wel weer grappig.
Als
toen
je Wim mist, gewoon even eten. Even eten. Komt het ook goed.
En toen was ik er wel weer. En ik heb er echt onwijs veel zin in. In de Tour de Femme. En het eerste 1,5-2 uur vandaag dacht ik wel, oké, ik hoop niet dat het de hele tijd zo is. Maar die finale was weer heerlijk. En dan ben je ook zo bij de finish.
Ja. Maar het is misschien ook goed dat het even rustig begon. Gewoon even omschakelen. We gaan van de mannentour naar de vrouwentour. Dan moet je niet meteen spektakel hebben. Dan moet je even rustig inglijden met een hele leuke finale.
Ja,
toch?
Ja, en weet je waar ik wel een beetje van schrok? Was de valpartij van Benito.
Ja, dat las ik.
Die was raar. Heb je hem gezien?
Nee, ik heb het niet gezien, maar ik las dat ze is afgevoerd met een nekbrace naar het ziekenhuis. Maar dat de ploeg wel had gecommuniceerd dat het wel goed met haar ging.
Ah, goed om te horen, want...
En er was nog een valpartij, überhaupt. Nog een grote valpartij, toch? Of...
Groot, even kijken. Ja, klopt. Sorry, ik moet even terugdenken.
Door die motoren?
In de motoren gingen uiteraard er langs. Weer. En die lieten ze er eerst niet langs. Dat is ook heel vaak zo. Het was een beetje vlak voor de sprint. Ik denk nog 10 kilometer te gaan, 8 kilometer te gaan. Dus er werd wat gedrongen. En de motoren. Ik leer echt altijd wat. Maar motoren die wilden er langs, die gingen er op een gegeven moment langs. Aan de andere kant van de weg, dat zie je dan ook vaak, heb je toch een slingertje. Ja. Dus toen kwam die allemaal richting die motoren. Toen dacht ik, oh nee, weet je wel, ik zei
oh,
niet.
Oh, jij zo,
Maar gelukkig, de motoren waren er langs. En een valpartijtje. En daardoor was het wel... veel gaten in het peloton, want het ging best wel omhoog nog.
Ging toen al hard, zeg maar, de hele aanloop naar die klim. Die ging echt al volle bak. Ik zag echt lead-outs met gezichten op alle standen.
Die Cordon Rago kwam nog even naar voren rijden.
Oh, dat was ook leuk, ja. Cordon Rago kwam nog even met een vingertje naar iemand.
Ja, die arrogante Franse houding, jongen. Wie denk je nou, sorry.
Wat ging ze nou doen dan? Ik snapte het niet. Want ze kwam naar voren rijden en ze ging daar rijden. En ze ging tegen Liv zeggen, jullie mogen dit niet doen.
Andersen, een jonge Zweedse renster, ging ze iets zeggen?
Ja, waarschijnlijk. Ze is vooral altijd heel erg politie. Ze is de politie van de weggooidingen. Dus stel dat iemand een bidon heeft weggegooid, dan kan je echt Audrey Cordon wel op je dak verwachten. Ja, dus.
Maar het leek erop, dat kan het zijn. Ja, maar het leek erop dat ze echt terecht werd gewezen om of het tempo of omdat wat ze had gedaan. Kijk.
Nou, dat vind ik dus echt niet kunnen. Net als wat Jasper Philipsen deed bij Ramon Sinkeldam. Is nog een stapje verder natuurlijk. Maar dat kan je echt niet... Je kan niet anderen verbieden om hard te gaan fietsen. Hallo.
Nee.
Mooi
nee.
Pak is dat.
Maar ik denk dat Liv Racing Tech Fine een ploegleider in de auto heeft zitten. Die dit ook wel even gaat uitleggen. En zelfs misschien wel zegt... nou, pak hem maar gewoon even een keertje terug. Zij hoeft jou niet te vertellen hoe en wat. Want als één ding is waar de ploegleider van Liv Racing Tech Fine ontzettend de hekel aan heeft, is dat denigrerende gedoe naar zijn rensters. Want dat gebeurt. Jij weet hoe dat gaat. Kijk,
ja, ik doe dat niet hoor.
Nee. Nou, ik deed het ook wel eens. Ik geef het ook wel eens toe. Dan denk ik, ja, wat kom je hier nou doen? Weet jij wel
wie ik ben?
Maar ja, goed, dat is natuurlijk ook het heetst van de strijd. En heeft daar ook wel een handje van, Audrey Cordon.
Ja.
Maar we weten natuurlijk absoluut niet wat er van tevoren is gebeurd.
Maar het zag er gewoon typisch Audrey's uit.
Ja.
Maar goed,
mag ik nog even terug? Wat heb jij allemaal gedaan?
Ja, gaan we het daar nog over hebben? Ja.
Oh, dat moeten we ook nog bespreken.
Ja. Nou, ik kan wel even een kort samenvatting geven. Ik was 9 dagen in de Tour voor ITV.
Mannen-tour,
ja. Vond ik wel heel spannend, want ik ging daarheen. Engelse tv-zender, alles moest in het Engels. Kende er niemand. En ik ging daar commentaar doen en de voor- en de na-analyse. Ja, en om heel eerlijk te zijn, wat weet ik nou helemaal van mannenwielrennen? Dus ik heb gewoon net gedaan alsof. En,
dat helpt hoor.
Ja, dat helpt. Hè, een beetje.
In de voorbereiding de hele tijd dat roepen ook. Wat weet ik nou van die mannen?
Ja, nou dat is toch ook zo. Maar goed, uiteindelijk vonden ze alles wat ik zei fantastisch. Dus het maakt eigenlijk weinig uit wat ik
het
deed,
geloof ik. Dat is een Britse zender, hè? Ja. Die vinden over het algemeen alles fantastisch,
ja,
toch?
Ja, het is gewoon makkelijk.
Maar je deed het
daar,
toch
ook
goed?
Ja, ik was ook fantastisch. Ja,
het was echt heel erg goed.
Het was echt heel goed. Maar niemand kon het zien in Nederland.
Ik heb niet gezien, maar volgens mij was heel goed. Maar dat vond ik dus wel opvallend. Op Twitter de reacties. De Britten zijn altijd super positief. Ja. Allemaal complimenten.
Ja.
En dan kijk je over wat Nederlanders over de NOS bijvoorbeeld zeggen. En dan is dat alleen maar negatief. Nou, alleen maar eens overdreven, maar veel negatief.
Wat zijn Nederlanders misschien sceptisch? Of wat zijn ze cynisch? Ja. Maar in ieder geval was wel heel erg leuk. Ik zat daar ook in een podcast. Ik deed het commentaar samen met David Midler en Pete Kenyok en Ned Bolting. En die deden dan een podcast in de auto onderweg naar het volgende hotel. En dat was heel populair. En het heette Never Strays Far. En daar zat ik dan ook in, want ik zat in die auto. Dus ik had ook geen keus.
Voorin, hè?
Voorin, uiteraard. En daar heb ik ook weer van geleerd. Of nou, geleerd. Hun podcast was gewoon domweg wegkletsen. Dus dat
kunnen wij.
Dat kunnen wij.
Nou ja, dat concept hebben ze gejat.
Ja, eigenlijk wel gejat. Ja. Maar dat zetten wij lekker voort. Maar we moeten het wel af en toe over de koers hebben natuurlijk. Anders denken mensen ook van, waar gaat dit heen?
Ja.
Ja, dus laten we dat nog even doen. Want,
goed bruggetje.
Ja.
Heel mooi bruggetje. Maar de finale was toch fantastisch? Althans, ja. Wat vonden jullie?
Nou, klaar.
Oep, ja, fantastisch.
Kort,
ja.
kort
krachtig. Helemaal zoals we zijn.
Ja, nou ja, eigenlijk zie je inderdaad dat het vanaf 30 kilometer met nog 30 kilometer te gaan interessant wordt. Het ging op, af, smal.
Het ging hard ook.
Het ging hard, echt hard. Want het ging de rest van de etappe niet hard. En daar zie je dan vaak natuurlijk dat de finale extra hard gaat.
Ja, en één voor één druppelde de namen vanaf. Waarvan ik dacht, oh, nu al. Ja. Guazzini zag ik al redelijk snel. Lucinda, ja, die had haar werk echt voor de ploeg gedaan. Ja. Maar Balsamo. Wel namen waarvan je dacht, oh, dit is wel serieus tempo. Nee, Royce
moest er op de klim af.
Die reed toch wat tempo op de klim?
Ja, maar die moesten op een gegeven moment sturen ze weg en kwam ze uiteindelijk weer terug. Maar
Okay. Wat
mij opviel, we hadden een super goede trein. Ik denk al 40 kilometer voor het einde van Little Trek.
Ja, een beetje lang van tevoren.
Die pakt dus Dijknen, want ik zei het in de uitzending fout, spijt me heel erg. Maar Dijknen pakt de punten van een groene trui. Dat was een gekke sprint, werd eigenlijk niet echt gesprint.
Beetje stiekem gewonnen of zo.
Dacht iedereen nog dat het even duurde en in ene was hij er.
Ja.
Maar goed, ze pakt die punten voor de groene trui. Vervolgens formeren ze weer echt... Die trein was echt geniaal.
Ja, heel sterk.
Alleen dan komen ze in de finale en dan is gewoon Spreadweg. Elisa Longobardini kan echt langer na niet mee. Hoe ga je dan nu zo'n bus in? Als je Elisa Longobardini bent en Spread.
Ja, nou, ik denk allereerst dat er gewoon even geëvalueerd moet worden. Dat ze die trein niet, dat ze niet de hele dag op kop moeten gaan rijden. Het ziet er heel tof uit, het is heel knap, maar het is niet heel zinvol. Denk ik.
Het was toch wel met een reden. Nou, zij hebben toch oprecht gedacht, nou, Spread gaat aanvallen, dan Elisa gaat aanvallen. We gaan eens even SD-Works onder druk zetten. wat ze al het hele jaar zeggen te willen doen. Wilden ze het toch vandaag doen?
Nou, dat doen ze toch ook wel regelmatig, denk ik. Alleen vandaag was er weinig van te zien.
Ja, nou ja, we gaan ook nu... Ja, maar nee, maar ik bedoel meer...
het is wel de enige ploeg volgens mij die tegenwicht probeert of kan bieden aan STB.
Ja, maar uiteindelijk, het is ook niet omdat ik het nu aan jou vraag, omdat je daarvoor rijdt, hè? En je hoeft dat niet te verdedigen.
Ja, nee, dat is ook zo.
Maar hoe kom je als Elisa Longobugini en Spread in die bus? Want je bent er natuurlijk eerder dan je ploeggenootjes. Wat ga je zeggen? Jij hebt meiden bedankt, maar ja, ik had benen echt niet. Ik was echt derde peloton uiteindelijk. Dat is kut, hè?
Ik heb het niet helemaal meegekregen, maar finishen zijn niet in de eerste groep.
Ja,
Longobugini wel, toch?
Ja, maar wel uiteindelijk. Ze zat niet bij Nieuwe Doma.
Okay.
Dus je had Kopecky. Ja. Daar komen we zo nog op terug. Kopecky. Dan had je die groep van 7.
Ja.
En daarachter achter zat
kwam
zij.
Ze. Ja. Ja.
En Spread zat daar dan weer achter.
Ja, die zat in groep Vos, volgens mij zelfs.
Vos en Wiebes, denk ik.
Ja, ja. Maar, en Cole ook.
Ook, ja. Maar dan denk ik, oh man, je hebt dus een bepaalde tactiek. Die tactiek loopt in principe best wel goed. Want je houdt je twee aanvallende rensters voor het klassement, geef het een naam. Goed in positie, dat doe je wel heel lang. Misschien moeten ze daarover praten, maar dan kan je dus gewoon bij far niet mee.
Nee.
En dan komt jouw hele team, druppelt één voor één binnen straks die bus
en
in.
En dan moet je zeggen hoe het gegaan is.
Echt vervelend, hé.
Ja.
Toch?
Nou, ik denk wel dat Spread, dat die niet voor het klassement gaat. Dat niet een klassementsambitie
maar
is.
Maar die klom dus net zo goed als Wiebes.
Ja,
dat is wel... Zegt dat al wat over Wiebes of over Spread?
Nou, over beide een beetje, denk ik. Wiebes was goed, maar net niet goed genoeg. Ja. Als ik zo vrij
en
mag
Cole
zijn.
En Cole
niet...
zat daar gewoon bij. Want ik dacht echt, Wiebes kan echt nog een stuk beter klimmen dan...
Dat was vandaag niet heel veel beter.
Nee.
Cole kwam denk ik op...
Net een klein stukje erachter.
5-8 meter voor... Nou, oké, 10.
Ja, maar Vos, Wiebes en Cole net iets erachter zaten allemaal vlak bij elkaar eigenlijk. Ja.
Maar dat is voor Spread niet echt fantastisch als ze in die groep zit.
Nee, zeker niet.
Nee, maar ik denk ook dat de tactiek was, wat Kopecky nu uiteindelijk doet, dat wilde Little Track ook doen.
Ja.
Alleen, ik denk dus dat ze wilde openen
dan.
Met Spread, dan Longobugini, wat ze ook heel goed kan, eroverheen. Maar dat tempo van Royce was al zo hard, dat eigenlijk dat deden ze wel slim van SD Works, eigenlijk iedereen een soort van verlamde, wat ze natuurlijk al het hele jaar doen.
Ja.
En dan is er dus eigenlijk één renster die een mega aanval doet.
Maar wel ook echt heel veel beter is dan de rest.
Heel
want
beter.
Niemand probeerde bijna te volgen.
Ja, precies waar. Het gat was, denk ik, op de top 10 seconden.
Ja,
misschien 12.
Ja.
En dan wil ik graag van jullie weten, wat gebeurt er daarna in de achtervolging?
Ja, allemaal naar elkaar kijken, zoals we het hele jaar al zien, toch?
Ja, maar er zitten bijvoorbeeld 2 van Canyon.
Ja, dat dacht
Xabé
ik ook.
Xabé en Nieuwe Doma.
Maar ook Annemiek en Liane Lippert.
Lippert, die dit soort sprintjes wel aan kan. Mits er natuurlijk nog geen Wiebes en Cole bij zitten.
Ja. FDG. Met 2?
Ja.
Meteen al? Oh ja, Ludwig.
Die gingen wel rijden.
Ludwig en Cavalli.
Cavalli ging wel een
Cavalli
was de enige die reed, volgens mij. Ja. En dan ging Demi steeds in dat wiel zitten.
Ja, Demi deed het ook wel weer zwaar. Komt wel echt heel goed.
Ja.
Demi Vollering. Alleen, je ziet dan dus... Wat gebeurt daar? Dat was jouw vraag.
Mm-hmm.
Niks.
Ja,
dat is het hele punt. Maar
waarom
dat is,
niet?
Ja, maar dat is dus... Dit snap ik dus niet.
Het is gewoon te kort om overeenstemming daar te bereiken, blijkbaar. Ze denken niet van, laten we even snel met z'n allen nu toch echt gas erop geven. Anders dan winnen we sowieso niet.
Nee, en je kan je het natuurlijk afvragen op het moment dat Kopecky, die was wel echt heel goed hoor. Maar Kopecky wordt teruggepakt.
Tuurlijk, Kopecky was supergoed. Maar stel dat ze daarachter echt met 10 renners meteen volle bak gaan draaien. Dan is het wel, er was nog... 8 kilometer ongeveer, om nog wel een gat dicht te rijden.
Ja.
Ja, en waarom zou je het opgeven?
Ja,
toch? Als het 12 seconden is. Waarom ook al wordt het heel moeilijk of zo, om dan maar gewoon te denken van... dan tweede. Half minuutje. Prima.
Nou, meestal derde, want tweede is ook echt...
Oh ja.
Ja, want uiteindelijk laat ze het tempo zeg maar zo zakken... dat ook nog weer Wiebes terug.
Ja, dat bedenk ik me nu ook pas. Ze hadden eigenlijk 2 redenen om door te fietsen.
Ja, maar er zijn gewoon te veel verschillende belangen. Ze denken gewoon waarschijnlijk... ik ga jou niet daarheen brengen en ik ga jou daar niet heen brengen. En,
en ze vergeten daarbij eigenlijk een beetje dat ze zo niet gaan winnen. Weet je wel, dat lijkt het haast.
Dat je nu sowieso niks hebt.
Nee, ik vraag me dan dus wel af hoe ook de besprekingen dan bij die teams gaan. Weet je wel, wat zeg je nu bij FTG?
Ja, wat zeggen ze daar het hele jaar al, überhaupt?
Ja, nou ja, ja, oké, okay, maar wat zeg je dan bij Canyon? Wat wordt er nou gezegd? Wordt er wel eens een keer door een ploegleider met de vuist op tafel geslagen? What the fuck doen jullie? Weet je wel? Ja. Waarom rij je niet meteen met z'n tweeën? Want je moet eerst weer terugkomen.
En dan zien we
wel. Maar
dan
wil ik wel meteen een kanttekening. Kopecky, wat zij liet zien, was echt...
Ja, wel bizar. Fenomenaal.
Fenomenaal.
Wat voor woorden moeten we... Er, ja, die is wel echt... Wow, wat een vorm liet hij hier zien, hè?
Ja, supergoed. Ik zit intussen inderdaad even op te schrijven in de groepsapp.
Dat we al 24 minuten hebben. We kletsen lekker weg. Ja, maar we hebben ook echt een diepteanalyse al gegeven van deze koers. Dus dat
Nee, geweldige overwinning van Kopecky. Ik vat het even samen. En ja. Wiebes kwam natuurlijk juichend als tweede over de streep. En gaf ook in het interview na afloop aan dat ze het Kopecky zo gunden.
Ja, nou, ja. We hadden niet anders verwacht. Nee. Ja, ik zat in die studio bij de NOS net om de analyse te doen. En ik kon het interview van Lorena niet horen, maar ik kon het ook wel invullen. Ja. Ze smijlde, ze was blij. Dus ik dacht, nou, die is heel blij voor haar ploeggenoot uiteraard.
En dachten jullie dat dit gewoon altijd al het plan was? Met Kopecky dus uiteindelijk het, zeg maar, dat klimmetje zo hard maken, zodat Kopecky aan het einde weg kon rijden?
Nou, ik denk dus juist dat de aanval van Kopecky ervoor zorgt dat Wiebes eraf moet.
Ja.
Want ik denk dat Wiebes het een soort van nog wel oké hield. Maar toen Kopecky aanviel, gaat het peloton natuurlijk ook meteen in tempo versnellen. Ja, en dan moest Wiebes er ook af. Dus ja, ze hadden twee dingen kunnen doen. Maar Kopecky, ja, die wilde gewoon deze etappe winnen. Dus het is, kijk, tuurlijk gunnen ze het allemaal elkaar. En tuurlijk vinden ze het allemaal leuk en aardig. Maar alleen
tuurlijk,
Kopecky
tuurlijk
wilde vandaag,
willen ze ook zelf winnen. Ja.
Kopecky wilde gewoon vandaag winnen. Ja. En ja, die heeft het gewoon supergoed goed gedaan.
Maar Kopecky is ook een renster die echt haar eigen ploeggenoten eraf moet rijden om te kunnen winnen. En dat deed ze bijvoorbeeld ook in Vlaanderen. En dan is ze ook gewoon bij far de sterkste. Dus ze steelt helemaal niks, maar ze moet er wel voor zorgen dat ze van haar eigen ploeggenoten afkomt. Dus dan moet ze altijd wel een beetje listig omheen zien te...
Ja, maar dan heeft ze altijd eigenlijk zo'n klimmetje nodig, want dit is dus echt perfect voor haar.
Dit is echt wat zij precies kan.
Dat is morgen ook zo, toch?
Morgen is ook een hele lastige etappe en de finish is bergop, toch, Rox? Ja, is ook op een pittig klimmetje bergop.
De finish is, morgen maken ze 2600 hoogtemeters.
Ja, een soort Luik, Bas naar Kluik, heb ik gelezen in de voorbeschouwing in de Pro Cycling van Roxane.
Ja, en die is echt geniaal, die voorbeschouwing. Ja.
Zoek ergens, welke media dan ook, een voorbeschouwing of een nabeschouwing op de Tour de France Fem op. En het zou zomaar eens kunnen dat die door Roxane Kneteman of Ellen van Dijk wordt gedaan.
Ja. En dan luisteren jullie nu gewoon naar.
Ja, ja, ja.
Ik bedoel, ik snap niet dat wij niet gewoon sky high bovenaan alle hitlijsten.
Nou, omdat misschien dit onze eerste aflevering is.
Ik denk het wel. Misschien komt het omdat we twee maanden niet hebben gepubliceerd.
Ja, dat klopt.
En wat het fraaie is van dit werk, is dat het allemaal om niet is. Want er zit nog geen sponsor in.
Nee, het is allemaal gratis.
Nee, we doen het allemaal gratis.
Ja, liefdewerk, oud papier. Ja. Maar we doen het heel graag.
We zitten graag samen. En we gunnen het elkaar dit moment. En te shinen. Ja, het is gewoon echt. Maar morgen is lastig.
Morgen is heel lastig. En ja, en de rest van de week is veel op en neer. En drie sprintetappes, als ik het goed begrijp, zijn wel echt... twee tot drie kunnen er nog volgen.
Ja, dus we hebben morgen maandag, dinsdag wordt wel weer een sprint, vermoed ik. Ja. Woensdag is ook weer een soort Luik, Bastenaak, Luik. Donderdag sprinten. En dan weet ik het nog even niet.
Nee, dat vrijdag dan wel weer.
Nou ja, goed. Ja. En dan gaan we natuurlijk die klim op en dan de tijd. Ja. Dus dat, maar het is wel leuk om even te vertellen wat wij deze week gaan doen natuurlijk. Voor onze...
Daar wou ik net naartoe.
Vaste luisteraars. Ja, toch? Ja. Nee, het wordt hartstikke leuk, want wij gaan dus elke dag een aflevering maken. En we kletsen lekker weg.
We hebben nu al wat veel, maar we proberen elke dag kort maar krachtig.
Nou, gewoon een half uurtje toch?
Een half uurtje.
Dit is bijna een half uurtje, dus als we nu even gang erin zetten, dan komt het precies goed.
We gaan nu niet te veel zijtakjes nemen. Wat ik nog wel even wilde zeggen, is dat Lotte Kopecky vandaag wel heel lekker is weggekletst.
Ja.
Oh ja.
Ja. Nee, maar om het maar even goed te hebben. Maar goed, wat we dus gaan doen is elke dag wegkletsen. En we gaan elke dag iemand inbellen. En dat is deze week een vaste gast.
Michael Bogert.
Woehoe!
Ja, dat is wel echt heel gaaf. Vind ik heel gaaf. Ja, is voor mij jeugdsentiment. Ik weet niet hoe dat voor jullie is.
Ja, voor velen. Ja, voor mij ook. En het is fantastisch. We kwamen net even tegen hier. Hij gaat dus op vakantie morgen naar Mallorca. Maar hij wil gewoon op zijn vakantie elke dag wel even vijf minuten gezegd. Kan ook 10 worden, maar dat weet hij nog niet.
Hij kent het concept nog niet.
Nee.
Geeft niet.
Ligt eraan hoeveel hij wegkletst. Wil hij met ons bellen over de vrouwentour, waar hij niet zo heel veel van weet, zegt hij. Maar dat vinden wij des te leuker. Dus we gaan hem enthousiast maken voor het vrouwenwielrennen.
Ja. Ja.
Nou, maar ik heb me vanochtend al horen zeggen in de kopgroep dat hij zijn twee dochters, dat hij echt wil dat wielrensters worden. Dus misschien halen wij het laatste setje over de
slag. Nou, dat zou leuk zijn.
Ja.
Hè? Ja. Dus nee, dat is iets heel leuks om naar uit te kijken.
Maar we hebben dus geen, dat is, sorry voor de mensen, helaas geen rondemister.
Nou.
Volgens mij had jij een speciaal verzoek.
Ja, klopt. Nou ja, voor deze ene keer, omdat Michael
nog,
niet,
nog Michael, even de aankondiging. Ja.
Nog één keer.
Gewoon als
rondemister. De rondemister.
Wat een lekker ding.
Maar mijn zus is vandaag jarig.
Woe, gefeliciteerd, Elise.
Ja, hoe oud is ze geworden? Nou ja, dat weet ik niet. Hartstikke jong.
Een stuk ouder dan jij in ieder geval.
Maar mijn zus die wilde graag of een liedje of een rondemister nomineren voor deze allerlaatste rondemister shift.
Ja.
En ze nomineert Tero Pitkämäki.
Juist, hè?
Dat is een Finse speerwerper.
Oké. Okay.
Knappe gast, ik laat je zo een foto
zien. Ik zal even een kleine context geven. Elise, de zus van Roxane, is kogelstootster.
Ja, die houdt van atletiek. Ja. Ja. Is een Finse speerwerper, werd wereldkampioen, nam 4 maal deel aan de Olympische Spelen en won hier ook een medaille.
Oké, maar hoe ziet hij eruit? Heb je ook een foto?
Ja.
Nou, die kan iedereen thuis even googlen natuurlijk,
even googlen.
Want ja, dat is een beetje lastig in de podcast. Maar
nou, maar, dit, kun je
is,
heel,
maar dit is wel zijn minst mooie foto. Die staat bij zijn Wikipedia.
Okay.
Maar ik moet hier even iets bijvoegen. Ik snap waarom mijn zus dit doet. Zijn lichaam, El.
Ja?
Dat is echt, als je het hebt over een atletisch lichaam.
Maar spierwerpen is dus wel echt heel goed voor je lichaam.
Ja, dat is niet kogelstoten of zo.
Ik zie dan zo'n soort Tarzan in de jungle vorm met zo'n speer.
Nou, dit is hem.
Oké, okay. Ja. Goeie keuze, Elise.
Dus dit was de laatste rondemister. Goeie
voor
keuze.
Voor nu even, ja, wellicht komt hij nog eens terug als we echt te veel verzoeken krijgen.
Ja, we nemen tijdelijk even afscheid van de rondemister. We zetten deze wel even in de show notes, want dit kun je nooit zo opschrijven, denk
nee,
ik, toch? Als je dit hebt gehoord één keer. Ik ben het nu alweer vergeten namelijk. Ja, en het zou misschien wel leuk zijn, dachten we, als we vragen krijgen van luisteraars.
Ja, precies, ja.
En dan, dan belonen we ook de beste vraag.
Ja.
Niet alleen met een beantwoording in de podcast, maar ook met een mooie prijs.
Ja, ik ben druk bezig om de babykamer in orde te maken.
En ik heb een foto gezien, jongens.
Het
ik ga niet uitweiden.
Een klerenbende, maar letterlijk een klerenbende.
Ja, zoveel spullen.
Het staat gewoon zo vol.
En ik heb, al geprobeerd.
En waarmee staat het vol, El?
Ja, met allemaal oude fietskleding. Ik probeer continu ervan af te komen. En dan weer een veiling hier en een dingetje daar. En een zusje en een zootje. Maar het blijft maar binnenkomen. Dus ik wil heel graag mensen blij maken met oude wielershirtjes.
Ja.
Morgen kunnen we beginnen met een leidingstrui uit de Energiewachttour.
Ja, kijk.
Ja, dat is wel wat.
Een leidingstrui, hè, mensen. Ja. Een leidingstrui.
Gesigneerd.
Ja. Gesigneerd, ja, met tekst erbij als je dat zou willen. Dus nee, dat kan allemaal. Kan allemaal geregeld worden.
Maar dan die geven we dus aan de leukste kijkersvraag van de dag.
En die gaan we dan morgen gaan we die beantwoorden in de podcast.
Dus allemaal leuke kijkersvragen.
Ja, kom maar op. Kom maar
en
door.
Dan krijg je een leuk shirtje als hij de leukste is.
Precies.
Goed, dan was dit aflevering 1 van Wegkletsen tijdens de Tour de France Femme.
En dit is dus heel hip tijdens alle Tour podcast. Adema.
Ademé.
Oh, ademé.
Ademé.
Au revoir.
Dat deed Herbert Dijkstra
croissant.
Altijd in het commentaar. Ik spreek ook slecht Frans. Ja.
Nee, je zei het goed.
Ja, maar dat komt omdat Herbert Dijkstra dus altijd zei...
Ademé.
Ademé.
Ik draag me er niet aan.
Goed, tot morgen.
Doei.